gaat een beetje, vroeg aan het
werk. Nee, dat is nog niet.
Nee, maar jullie ook niet.
Nee, dat is nog niet. Dat is
nog een beetje.
Het is gewoon zo.
Het is hier een linkske.
Ja, dat vind je wel.
Normaal is het gewoon.
Ja, dat doe ik ook wel, dat is wel een speciaal, weet je wel.
Ga je stukje open draaien?
Ja, ik ga open dat dan. Ik zet hem een beetje open.
Ietsje
open. Zo naar beneden.
Zo. Ja.
Oh,
je moet toch ook van het
klap. Ja,
dat is soms een beetje duur. Ja, dat is mooi. Ja, even wat er gebeurt.
Als de verzender uitvalt, die hangmicrofoon.
Dan is de.
Dus hang ik ervan. Moet je even losmaken aan één kant. Hier, moet je aan één kantje losmaken. Dit kan eruit.
Oh, die gaat om half zijn.
Ja. Als die uit zou vallen.
Ja.
Ik zeg het maar even. Het zal wel niet gebeuren. Maar weet maar wat.
Zal het niet.
Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan dominee W.P. de Groot. Gerard Putters is de organist. Dan broeders en zusters de orde van deze middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 24... de verzen 4 en 5 in de nieuwe berijming. Psalm 24, de verzen 4 en 5 in de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet. Psalm 72. De verzen 1 en 6. Psalm 72, de verzen 1 en 6 zingen we na votum en groet. Na het gebed, het lied van de zondagsschool, dat is Psalm 103. Vers 5. In de nieuwe berijming, Psalm 103, vers 5, in de nieuwe berijming zingen we na het gebed, het lied van de zondagsschool. Na de schriftlezing uit het liedboek Gezang 173, de verzen 1, 2 en 4. Uit het liedboek Gezang 173, de verzen 1, 2 en 4 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging weer uit het liedboek Gezang 182. De verzen 1, 5 en 6. Uit het liedboek Gezang 182, de verzen 1, 5 en 6 zingen we na de verkondiging. Na de collecte, Psalm 66, vers 5. In de nieuwe berijming. Psalm 66, vers 5. In de nieuwe berijming zingen we na de collecte. En na de geloofsbelijdenis tot slot, Psalm 118. De verzen 13 en 14. Psalm 118, de verzen 13 en 14 zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Matteüs. Matteüs hoofdstuk 21. De verzen 1 tot en met 11. En ook nog Matteüs hoofdstuk 27, de de verzen 11 tot en met 14. En de verzen 27 tot en met 37. Ik herhaal Matteüs hoofdstuk 21, de verzen 1 tot en met 11. En Matteüs hoofdstuk 27, de verzen 11 tot en met 14. En de verzen 27 tot en met 37. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, verder een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, broeders en zusters, jonge mensen, gasten, hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder dominee De Groot, die deze middag onze voorganger is. In de vanmorgen gehouden ledenvergadering zijn de volgende broeders gekozen en door de kerkenraad benoemd. Voor ouderling, broeder J.S. Baaiens, A. van Keulen, R.P.E. Koppelaar, A.W. Kortleven en J. Nieuwkoop. En voor de diaken, W. Vos en J.H. den Dekker als voorzitter van de diaconie. Wat betreft de gemeenteavond, die is natuurlijk 21 maart en de aanvang is om 20 uur. En vanavond direct na de dienst is er de open avond van WWI. Die begint met gezamenlijk eten en het officiële deel begint ongeveer om 7 uur. U bent hartelijk uitgenodigd. En nu zingen we ter voorbereiding op de dienst Psalm 24, vers 4 en 5 in de nieuwe berijming. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze verwachting zijn in de naam van de Heere, onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Deze God wil in ons midden zijn en in zijn naam mag ik
u en jullie allen groeten vanmiddag. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van zijn Zoon Jezus Christus in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We hebben al een lied gezongen dat gaat over de manier waarop bij Israël de koning bezongen werd. Straks wil ik met u nadenken over het koningschap van Jezus. En daarom zingen we nog een lied dat gaat over het koningschap. De bijzondere koning die Israël verwachtte. De koning van Israël, geef Heer, de koning, uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon. Dat is uit Psalm 72, vers 1 en vers 6 uit de Oude Berijming. We zullen eerst samen bidden om de opening van het woord van de Heere in deze dienst. Heere onze God, we hebben gezongen van uw koningschap met woorden uit het oude Israël, waarin reeds zo voluit bezongen werd dat u de koning bent die regeert over deze wereld. Uw koningschap is echter nog veel meer en veel intenser geopenbaard in de komst van uw Zoon, Jezus Christus. En daar willen we vanmiddag bij stilstaan. Hoe hij koning was. Hoe hij op een heel bijzondere manier, via de weg van het lijden, meer en meer de koning werd zoals die bedoeld was, zoals die aangekondigd was door de profeten. Geef dat we dat koningschap mogen zien in zijn betekenis, ook voor ons. En laat dat een moment mogen zijn in het leerproces waarin u ons toch allemaal betrekken wilt als het gaat om het erkennen van Koning Jezus. Laat dat dan ook het middelpunt van deze dienst mogen zijn. Dat Koning Jezus herkend wordt en erkend wordt en gediend wordt en meer geëerd wordt als de koning van ons leven, zoals u hem bedoelt. Zegent u daartoe de dienst, geef dat ook alles wat gebeurt in gebed en lied tot eer van dat koningschap van u mag zijn. En laat heel deze dienst dan zo in het teken mogen staan van u die de koning bent. De koning over alle volken. De koning van de wereld. Heere, geef dat uit genade. Wij bidden het in Jezus naam. Amen. Dan gaan we nu het lied van de zondagsschool zingen. En dat is Psalm 103, vers 5 uit de Nieuwe Berijming. Vanmiddag wil ik met u stilstaan bij het evangelie en wat het ons zegt over Jezus koningschap, zoals dat tijdens zijn lijdensweg naar voren kwam. Daartoe lezen we op 3 plaatsen uit het Matteüs evangelie. En als we de 3 lezingen gelezen hebben, zingen we daarna uit gezang 173, vers 1, 2 en 4. En in dat lied wordt Jezus ook genoemd als koning. Koning der Joden die de dood versloeg. Gezang 173, 1, 2 en 4 straks na de 3 bijbellezingen. Allereerst lezen we uit Matteüs 21, vers 1 tot 11. Een koninklijke intocht van Jezus in Jeruzalem. En toen ze Jeruzalem naderden en te Betfage kwamen aan de Olijfberg, toen zond Jezus 2 discipelen uit tot wie hij zei: gaat naar het dorp dat tegenover u ligt en terstond zult gij een ezelin vastgebonden vinden en een veulen bij haar. Maak haar los en brengt haar tot mij. En indien iemand u iets erover mocht zeggen, zeg dan: de Heere heeft het nodig. Hij zal ze terstond terugzenden. Dit is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet toen hij zei: zegt de dochter van Sion, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel en op een veulen, het jong van een lastdier. Nadat de discipelen heen gegaan waren en gedaan hadden zoals Jezus hun opgedragen had, brachten zij de ezelin en het veulen En ze legden hun kleren erop en hij ging daarop zitten. En het merendeel van de scharen spreidde hun kleren op de weg. Anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg. En de scharen die voor hem uitgingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. En toen hij Jeruzalem binnenging, kwam de gehele stad in rep en roer en zei: Wie is dit? En de scharen zeiden: Dit is de profeet, Jezus van Nazareth in Galilea. We gaan naar het tweede gedeelte waarin Jezus koningschap ter sprake komt. En dat is wanneer de Heer Jezus gebonden voor Pilatus staat. We lezen daarvan in Matteüs 27 vers 11 tot 14. Jezus dan werd voor de stadhouder gesteld. En de stadhouder ondervroeg hem en zei: Zijt gij de koning der Joden? Jezus zei: Gij zegt het. En op de beschuldiging die de overpriesters en oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tot hem: Hoort ge niet hoeveel ze tegen u getuigen? En hij antwoordde hem op geen enkele vraag, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. En dan komt nogmaals het koningschap van Jezus ter sprake in ditzelfde hoofdstuk, 27. En dan bij vers 27 tot 37, waar juist dat koningschap van Jezus een aanleiding is tot grote spot. Vanaf vers 27 lezen we verder. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus mee naar het gerechtsgebouw en riepen de hele afdeling bij hem samen. En zij trokken hem zijn kleren uit en deden hem een scharlaken mantel om. Ook vlochten zij van doornen een kroon en zetten die op zijn hoofd en gaven hem een riet in zijn rechterhand. Toen vielen ze voor hem op de knieën en spotten, zeggende: Wees gegroet, gij koning der Joden. En ze spuwden naar hem en namen het riet en sloegen hem ermee op het hoofd. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de mantel uit en deden hem zijn kleren aan en ze leidden hem weg om hem te kruisigen. En toen ze heen gingen, troffen ze iemand uit Cyrene aan, Simon genaamd, die preste zij om zijn kruis te dragen. En ze kwamen aan een plaats genaamd Golgotha, dat is de zogenaamde schedelplaats, en ze gaven hem wijn vermengd met gal te drinken. En toen hij die proefde, wilde hij die niet drinken. Nadat zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen. En daar neergezeten bewaakten zij hem. En boven zijn hoofd brachten zij op schrift de beschuldiging tegen hem aan: Dit is Jezus, de koning der Joden. Dit is het heilige evangelie. Gelooft zij Jezus Christus tot in eeuwigheid.
Thank you.
de verkondiging zingen we uit gezang 182, vers 1, 5 en 6. Vanmiddag is het uitgangspunt gelegen in de drie bijbellezingen die we samen gelezen hebben. Drie bijbellezingen, voor zover ze betrekking hebben dan op het koningschap van Jezus en voor zover dat erin genoemd wordt. En een kerntekst hierbij is de laatste regel die we gelezen hebben. Uit Matteüs 27 vers 37. En het slot dan daarvan, 27 vers 37, de laatste woorden waar staat dat opschrift dat boven Jezus is aangebracht. Dit is Jezus, de koning der Joden. In deze maanden kijken we met heel grote belangstellingen, met gespannen verwachtingen uit naar de 30ste april, waarop Nederland een nieuwe koning krijgt. En er worden allerlei speculaties al geuit over hoe dat koningschap straks zal uitvallen van Willem-Alexander. Want we weten dat elke koning toch weer zijn eigen accenten gaat zetten. Dat zal ongetwijfeld ook straks zijn met de nieuwe koning in Nederland. Elke koning zet zijn eigen accent. Op een heel bijzondere manier geldt dat ook van de koning die wij juist in deze tijd gedenken, koning Jezus. Ook zijn koningschap had een heel bijzonder profiel. En het is opvallend dat dat profiel juist heel scherp getekend wordt in de geschiedenis van het lijden. De laatste weg die Jezus ging naar Jeruzalem, naar Golgotha, naar het graf. We zijn eraan gewend om Jezus als koning te bezingen in de tijd van kerst. U kent die liederen wel. Het komt heel vaak erin voor. Komt, laten wij aanbidden die koning. En in de adventstijd ook al. Liederen over de koning, welkom, laat de koning binnen. En als je nou in het liedboek bijvoorbeeld kijkt naar de liederen van de lijdenstijd, dan zul je ontdekken dat in die liederen eigenlijk het koning zijn van Jezus maar een enkele maal bezongen wordt. Als ik goed geteld heb, kwam ik tot drie liederen van de lijdenstijd waar Jezus als koning wordt genoemd. Eén lied hebben we al gezongen, het andere lied zingen we straks, en er is ook nog een derde lied waarin het woord koning of koninklijk valt. Maar in de liedkeuze is het niet zo vaak te merken dat Jezus in de lijdenstijd juist koning genoemd wordt. En dat is toch het geval, dat die benaming koning voor de Heer Jezus juist in die geschiedenis van zijn laatste dagen, het lijden en het sterven, genoemd wordt. En om dat nou te zien heb ik vanmiddag drie bijbelgedeelten gelezen. Drie scènes uit die laatste week van Jezus op aarde. De eerste scène, dat was de intocht in Jeruzalem. Aan het begin van de laatste week die Jezus hier op aarde doorbracht. Rijdend tussen een juichende massa is hij binnengekomen. Rijdend op een ezelinnetje. Bewust heeft hij het allemaal zo geregisseerd. Het moest een koninklijke intocht zijn. En daarom werd het zo georganiseerd dat die ezelin er kwam. En dat Jezus, rijdend op de ezelin, binnenkwam in Jeruzalem. Een ezelinnetje? Nee, dat was geen lachertje. Want een ezel gold als een taai dier. Maar het was wel een beetje apart. Dat zullen de mensen ook wel hebben gedacht. Het was apart omdat koningen meestal in een triomfantelijke optocht binnenkwamen op een paard. Een paard als teken van kracht. Een symbool van macht. Een symbool van dat ze konden heersen. Jezus doet dat niet. En zo vervult hij het woord van de profeet die gezegd heeft, hij komt als een koning, maar hij rijdt op een ezel. En hij zal nederig zijn. En zachtmoedig. Ja, dat woord zachtmoedig, wat de profeet gebruikt had, dat wordt hier aangehaald. En daar zitten twee kanten aan. Er zit zacht, maar er zit ook moedig in dat woord. Zacht, moedig. Niet als heerser, de baas spelend, zacht, maar wel moedig. Want er moet een strijd gestreden worden. En zo komt Jezus, niet heersend met machtsvertoon. En daarom niet op een paard, maar wel doortastend, buigend, dienend, helpend. Vertrouwend, niet op wat menselijker wijs iemand sterk maakt, maar vertrouwend op de kracht van Gods geest. Zo gaat Jezus zijn lijdensweg op. In nederigheid, buigend, dienend. En zo zal hij het doel van Gods plan ook kunnen bereiken. Zo zal hij op aarde een nieuwe gemeenschap gaan stichten. Een koninkrijk zou je kunnen zeggen. Een gemeenschap, een verband rond Jezus, waar hij koning wordt. Dit is zijn rijk. En hij wordt koning genoemd, hij heet zo, omdat hij daar het hart van mensen inwint. En daar ook werkelijk leiding geeft aan zijn volgelingen. Jezus houdt ons als onderdanen dan voor dat koningschap van hem, die gemeenschap die hij vormt, dat koninkrijk, dat toch iets anders is dan de koninkrijken van deze wereld. Hij houdt ons als onderdanen, die niet meer zijn dan de koning, voordat die dienende levenshouding gevraagd wordt als we achter hem willen gaan. Op hoge posten en op lage posten, bij grote en bij kleine keuze, zachtmoedig, nederig, toch beslist. Zo toont Jezus de aard van zijn koningschap. Dat is de eerste scène. Jezus als dienende koning. En dan een tweede scène. Het tweede stukje wat we gelezen hebben. Nee, dan is er van die triomfantelijke intocht niet veel meer over. Dan staat de Heer Jezus gebonden voor Pilatus. En wordt beschuldigd van allerlei politieke activiteiten. En Pilatus is een en al verbazing. Het komt niet helemaal uit in de tekst zoals die vertaald is in vers 14, maar in vers 11 bedoel ik, van Matthäus 27. Maar in de oorspronkelijke tekst staat voorop dat woordje gij, u. Daar klinkt de verbazing in doordat Pilatus zegt, u bent een koning? U? Dat kan toch niet? U? En dan zegt Jezus, u zegt het. Dat is een wat sober ingehouden ja. Dan ja, hij bevestigt het, ik ben koning. Maar het is heel sober. Het is alsof Jezus het niet helemaal kwijt wil. Ja, ik ben koning, maar er zit een geheim in dat koningschap. En bij Johannes lezen we in zijn beschrijving dat Jezus erbij zegt tegen Pilatus, mijn koningschap is niet van deze wereld. Het is een ander koningschap. Op een aparte manier. Het is anders. Duidelijk van een heel ander genre dan andere koningen hebben. Deze koning gaat het niet om de macht. En hij komt niet met meeslepende woorden en met volksmennerij om mensen naar hun hand te zetten. Hij is niet gericht op zelfhandhaving. Nee, zijn wapen is de liefde. Zijn wapen is zijn toewijding. Zijn wapen is zijn overgave. Zijn kracht ligt daarin dat hij zichzelf helemaal weggeeft. Weggevende liefde voor anderen, waarmee hij mensen wil inwinnen, dat zijn zijn sterke wapens. En hij kan erop vertrouwen dat Gods geest hem zal leiden. Hij weet van de kracht van de geest van God en hij weet dat hij zo kan regeren. En daarom is het een bijzonder koningschap. Niet van deze wereld. En ook dat heeft een gevolg voor de onderdanen van koning Jezus. Het kan achter Jezus nooit gaan om onze eigen positie. Als je jezelf onderdaan weet van koning Jezus, dan zal je nooit voor je eigen gelijk willen gaan. Althans het niet per se willen doordrukken, koste wat kost. Het gaat niet om onze positie, zelfs niet om je kerkelijke positie, we strijden niet voor allerlei eigen bolwerken. We gaan een weg waarop een koning ons voorgaat, die in stilte iets van dat geheim liet zien van zijn liefde en van zijn toewijding en van zijn overgave. En als we daarnaar ons leven laten vormen, als we zo worden, kan Jezus ons ook als dienaar van zijn rijk gebruiken. En tegelijk mag je weten, dan is er ook die belofte, dat dat rijk van Jezus, die heerlijke heerschappij, ook echt komen gaat. Dat je daarvan mag leven. Zo komt zijn rijk. Daar mag je op vertrouwen. Daar mag je, ja, misschien soms niet met de meest grote vertoningen van kracht en geweld, op vertrouwen dat ook in stilte dingen gebeuren, ook in onze tijd. Want wij hebben ook een tijd waarvan je zegt, is dat de kerk? Is dat de koning? Het bladdert wat af en soms word je er een beetje triest van. Als je ziet hoe het gaat met de kerk, waar zoveel glans van verdwijnt, het lijkt allemaal dof te worden en de invloed van de kerk slinkt. Ja, maar het geheim blijft bestaan. Het geheim van die koning, die in stilte zijn weg gaat en die met zijn wapens wint. Hoe dan ook. Daar staat hij. Stil. Zwijgend. Een vreemde koning. Met een eigen stijl. De beschuldigingen worden over hem uitgestort. Hij blijft zwijgen. Hij zoekt niet zijn gelijk. Hij legt het in handen van zijn vader. Hij weet dat zijn vader eens definitief het oordeel zal vellen. En hij weet dat hij aan de kant van zijn vader een goede weg gaat. Zo mogen ook de dienaren, de onderdanen van koning Jezus, hun weg leren gaan. In diezelfde stijl. Koninklijk, dat wil zeggen dienend, maar dan ook in stilte vertrouwend op de kracht van God. Niet gaan voor je eigen gelijk, of je eigen positie, maar in vertrouwen de dingen ook aan God kunnen overgeven. Hij regeert. Hij heeft het oordeel. En zijn kracht zal toch overwinnen. Een dienende koning. Een koning die in stilte zijn weg gaat. Een koning die iets van een geheim laat zien. Nu de derde scène. Dat is het derde gedeelte wat we gelezen hebben. Dat is die reeks van bespottingen die er over Jezus gekomen is. Een koning. Ja, nou wat voor een koning. Daar zullen ze wel eens even de draak mee kunnen steken. Al die Romeinse soldaten die hem hier als gevangene hebben staan op het plein van de stadhouder. Hij wordt uitgedost met een spotmantel. Met een doornenkroon. Een namaakscepter. Een stuk riet wordt in zijn hand gedrukt. Wees gegroet, gij koning. Ja. En even later bij het kruis. Als Jezus wordt opgehangen, dan gaat dat echt helemaal naar een climax. Dan wordt er boven zijn hoofd een bordje gespijkerd waarop staat: dit is Jezus, de koning der Joden. Nou, dat is natuurlijk een aanleiding voor spot. Dat is iets om een koning die daar hangt belachelijk te maken. En het zijn vooral de Joodse leiders die dat doen. Ze schreeuwen en ze joelen. Een koning, maar stelt niks voor. Hij noemde zich koning. Nou, als die koning is, als die echt koning is, laat hij het maar bewijzen. Laat hij van het kruis afkomen. Telkens weer blijkt juist dat koningschap van Jezus bespot te worden. Matthäus lijkt er extra de nadruk zelfs op te leggen dat Jezus koning genoemd werd toen hij die leiders wegging. En dat zal hij bewust gedaan hebben om daarmee ook een stukje van zijn boodschap door te geven. En die boodschap is deze. De mensen dachten dat hij geen koning was. En hij leek het ook helemaal niet op dat moment. Maar juist toen, op die plek, werd hij koning. Stichtte hij zijn koningschap. Toen hij afdaalde in de modder, de diepste nood van zijn volk. Toen hij de onderkant opzocht van de wereld. De zwarte kant van het menselijk bestaan. Waar de vloek en de vuilheid en de schuld van mensen bij elkaar komen als één zwarte kluwe van vuilheid. Toen hij daar kwam, toen werd hij koning. Toen droeg hij de volle last van de deerniswekkende, trieste, schuldige toestand
was een onderdane. En juist zo werd hij de bevrijder. Juist zo kon hij die koning worden die een omkeer teweeg bracht in het lot van zijn volk. Zo werd die psalm ook heel diep vervuld die we gezongen hebben van die koning die mensen zal verheffen, die mensen een omkeer ten goede kan brengen. Hij wordt de grote verlosser. Maar wat een bijzondere manier. In de diepste diepte afdalend. Bespot omdat het koningschap wel lijkt te zijn omgekeerd. Zo brengt hij het offer. Voor zondaren. Een offer tot verzoening. Aan de onderkant van het bestaan komt hij vlak bij ons. Dichterbij kan hij niet komen dan hier in deze, aan deze plek. Aan dat kruis, aan de onderkant van de samenleving. En daar gaat Jezus gemeenschap vormen. Een nieuwe gemeenschap, omdat de relatie met God door onze zonde verbroken is. Maar die relatie wordt hersteld. Het wordt een nieuwe relatie die mensen met God kunnen krijgen door dat kruis. Ja, een nieuwe gemeenschap ontstaat dan, want niet alleen met God, maar ook met elkaar worden mensen weer verbonden op een manier die men in de wereld nooit en ten nimmer had kunnen uitdenken. Dat je via dat kruis over de grootst mogelijke afstanden heen elkaar de hand kan reiken. En dat je zegt, daar leven we van, want dat is de plek waar onze relatie met God hersteld wordt. Kijk, dat is de gemeenschap die Jezus hier vormt. Het nieuwe rijk. Hier gaat Jezus regeren. Hier sticht hij een koninkrijk van Gods liefde en genade. En hier gaan we de stille kracht zien van het koninkrijk van God. Hier worden mensen ook ingewonnen voor een ander bewind. Niet van deze wereld, maar een bewind waar God, waar Jezus koning is. Begrijpelijkerwijs heeft een dichter gedicht: Is dat mijn koning? Ja, na zijn opstanding is het bewezen dat deze gesmaade Jezus koning is. De vraag is nu, is hij ook onze koning? Is hij uw koning? Is hij mijn koning? Dat is een vraag die natuurlijk nu op ieder van ons afkomt. En nu moet u niet meteen ja zeggen. Natuurlijk is dat zo. Want er zijn twee redenen waarom je dat niet meteen kunt zeggen. Twee heel verschillende redenen overigens. Eerst even dit. Telkens, zeker in het laatste gedeelte, wordt Jezus genoemd de koning der Joden. Daar wil ik nou niet overheen lezen. De koning der Joden. Zeker ook in die tekst, dat bordje boven zijn kruis. Dit is Jezus, de koning van de Joden. Misschien is het u nooit zo opgevallen. Maar juist in de leidersgeschiedenis heet hij koning der Joden. En dat is een bewust signaal dat Jezus via één speciaal volk, het Joodse volk, dat overigens nog steeds bestaat, via dat ene volk, Israël, in deze wereld gekomen is. In Jeruzalem wilde hij binnentrekken als koning, de hoofdstad. Om Israël te verlossen is hij in eerste instantie gekomen. In hem werden al die woorden vervuld over dat koningschap dat Israël verwachten mocht. Een koning der Joden. Hun verlosserkoning is gekomen op dat moment. Maar doordat die vervulling op een gegeven moment ook dat hele volk Israël tot zijn uiteindelijke doel gebracht heeft. Daarom heeft het ook een wereldwijde betekenis gekregen. Vanaf dit moment zie je dat het koningschap van Jezus zich niet alleen tot de Joden, maar ook wereldwijd gaat uitstrekken. Maar let op, dat is niet een rechte lijn geweest. Die lijn van dat koningschap van Jezus liep via dat ene volk, het volk van de Joden. Het liep via Israël, dat mogen we niet vergeten. En juist rond Pasen is dat belangrijk. Dat we niet vergeten dat onze verlosser via Israël, via dat Joodse volk, wat overigens nog steeds bestaat, tot ons gekomen is. In vroeger eeuwen kwam het helaas rond Pasen heel vaak voor dat Joden geconfronteerd werden met de extra afkeer, de haat, de agressie van christenen. Pogroms werden gehouden in Oost-Europa. Dat gebeurt gelukkig niet meer. Maar hebben we wel juist bij Pasen nog in gedachten dat die koning van de Joden, die in eerste instantie als koning voor zijn volk kwam, nu ook onze koning wil zijn. Kennen we wel de verwondering wat wij mee mogen doen, wij in Europa, die toch oorspronkelijk ook uit het heidendom komen, dat we mee mogen doen in dit wereldwijde van Jezus' koningschap. Daar kwam hij op aarde, bij dat volk. Via hen komt hij bij ons. En de relatie met Israël mag je dan ook niet vergeten, zeker niet met Pasen. En gelukkig dat het vaak zo was en nog steeds zo is, dat juist rond Pasen ook op het collecterooster nog een collecte komt te staan over het werk, voor het werk in relatie tot Israël. Kijk, dat is de eerste reden waarom we dus niet vanzelfsprekend ja roepen. We zeggen, het is een wonder dat via de Joden die koning tot ons kwam. Dat is punt 1. Maar dan nog een tweede reden. Is hij ook onze koning? Dat is niet vanzelfsprekend. Want laten we eerlijk zijn. Die dichtregel van die dichter, dat is toch wel begrijpelijk. Is dat mijn koning? Zou je daar nou een koning in zien? Ja, we weten het allemaal natuurlijk. We hebben het geleerd van jongs af aan. Jezus was ook koning. Maar als je zelf bij het kruis zou hebben gestaan, zou je het ook niet gezegd hebben? Is dat mijn koning? Het was toen voor de leerlingen een geweldig leerproces om te gaan ontdekken dat deze verguisde voorganger van hen, dat hij toch koning was. En dat leerproces, dat is niet opgehouden bij de leerlingen, maar dat gaat nog steeds door. Dat is een persoonlijk proces in uw en mijn leven, dat we dat koningschap van Jezus telkens opnieuw moeten leren ontdekken. Telkens weer zien waarom die koning is. Dat die koning moest worden, of dat die koning werd, omdat de relatie tussen God en ons hersteld moest worden. En dan ga je ontdekken wat dat betekent. Dat deze koning gemeenschap stichtte. Dat hij zo een kerk in stand riep. Dat hij mensen uitnodigt om in dat nieuwe verband met God te gaan leven. Ja, dat is een proces. Dat je leert te schikken naar hem. Dat je leert te vertrouwen op hem. Dat je ook zijn stijl leert overnemen. Dat heb ik al even genoemd. Dienen en buigen. En in stilte ook vertrouwen op het geheim van God. En niet je eigen positie voor alles willen verdedigen. Maar vooral het plan van God willen dienen. Kijk, dat is een leerproces. En dat moeten we ook allemaal meemaken. Is hij echt uw koning? Zeker in onze tijd zijn er een heleboel dingen die als het ware in onze tijd dat tegenwerken, dat je dat koningschap van Jezus gaat herkennen. Het zal een doorgaande keus vragen, telkens opnieuw, om bewust te zeggen, ja, hij is ook mijn koning. Is hij jouw koning? Als dat zo is, als je zegt, ik ken toch iets van dat leerproces, hij is mijn koning geworden, dan is dat wel heel iets moois. Dan mag je van die koning weten dat hij ook echt alle dingen regeert. Aan het eind van het evangelie van Matthäus staat dan ook dat Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Je zou kunnen zeggen dat Jezus zegt, vanaf nu sta ik inderdaad aan de top van alles wat er gebeurt in de wereld. En wie er aan de top staat, dat is heel belangrijk. Denk maar aan een of andere grote organisatie of een bedrijf. Ik heb wel eens horen zeggen, bepaalde bedrijven, van toen die of die er nog was, toen die aan de top stond, toen ging het goed. Maar wie er nu aan de top staat, dat is heel wat anders. Het is belangrijk wie er aan de top staat. Wij mogen als gemeente van Jezus, als we onderdaan zijn van de koning, weten dat Jezus aan de top staat. Een koning die alle macht heeft, maar die kwam om te dienen. Een koning die niet zichzelf zocht. Een koning die wilde buigen. Een koning die de onderkant heeft opgezocht van onze zwarte verlorenheid. Een koning die daaraan wilde werken. Gelukkig dat hij aan de top staat. Niet een heerser die zomaar op eigen belangheid uit is. Maar deze koning is echt een goede koning. En dat hebben de oudste christenen ook zo geweldig begrepen. Dat ze onder koning Jezus de beste koning hadden die denkbaar was. Ik denk aan de vreugde die uit een martelarenboek van de eerste christenen spreekt. Het is een martelarenboek uit een van de eerste eeuwen van het christendom. En daarin worden martelaren genoemd. En telkens moet er een jaartal bij. En dan wordt er als jaartal bij gezegd in de termen van die tijd. Het was het zoveelste jaar van keizer. En dan wordt de regerende keizer genoemd. Dat is het jaartal waarin hij gestorven is. Waarin hij ter dood gebracht is. Maar bij elke martelaar staat er dan ook bij. Maar bij ons was koning onze Heer Jezus Christus. Een uitroep van geweldige vreugde. Dat je weet, wat er ook met je gebeurt. We hebben een koning die voor ons instaat. Bij ons was koning onze Heer, Jezus Christus. Wat een geweldige koning. Een koning die toekomst geeft. Bij hem is ons lot echt in goede handen. En bij hem mag je geloven dat je ook eens als onderdaan mag delen in zijn heerlijkheid en in zijn glorie. Juist die nederige, lijdende koning nodigt u en mij vanmiddag uit om dat leerproces in te gaan. Om dat koningschap te aanvaarden. En ja, soms zul je dan wel weer eens die verbazing kunnen hebben van die dichter. Is dat mijn koning? Is dat zijn kroning? Moest hij dat spotkleed dragen? Dat riet, die doornenkroon? En dan is er ook het vervolg van dat lied. Voor mij moest hij er staan. Ik deed door mijn zonde hem al die jammer aan. Het is al voor mij geschied. Kijk, en dan ga je dat koningschap weer vertrouwen. En herkennen. En aanbidden. Maar geloof je in koning Jezus, die, hoe de schijn soms ook tegen is, toch de koning is die regeert. Dat geeft verwachting van de toekomst, wanneer zijn heerschappij eens volledig zal doorbreken. De koning met een doornenkroon is hij. Opdat naar zijn welbehagen wij eens de kroon ter ere dragen. 1000, 1000 maal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Amen.
zullen samen danken en bidden. Heere God, wij danken u dat we uw koningschap mochten bezingen, dat we bij uw koningschap mochten stilstaan en dat wij juist ook in deze week, vlak voor Pasen, het wonderlijke koningschap van Jezus zich zien voltrekken, juist ook waar hij die diepe weg maakte, aan de onderkant van ons bestaan, beladen met onze schuld, met onze vloek op zich, en zo werd hij koning. Zo stichtte hij zijn rijk, de nieuwe gemeenschap. We danken u dat u koning Jezus gezonden hebt, dat hij de vervulling was van uw beloften die aan Israël gegeven zijn. We danken u dat in hem het koningschap vervuld is, niet in een koning die met geweld komt, of met een overvloed van woorden, of met volksmennerij, maar een koning die dient. Een koning die zich vernederde en die in stilte zijn weg ging en die zo de gemeenschap, de relatie met u herstelt. We bidden u, maak ons onderdaan van hem. Leer ons, als we het nog niet zijn, om dat te worden. En als we het wel zijn, leer ons dan om het steeds opnieuw te worden. Laten we mogen delen in dat leerproces, wat de leerlingen al moesten leren, eeuwen geleden, en wat wij ook nog steeds moeten leren. Om de koning te erkennen, om de koning te vertrouwen, om de koning te volgen, om ook de stijl van de koning te laten zien in een dienend leven, waarmee we ons toewijden aan u en in stilte ook vertrouwen op de kracht van de geest. Helpt u ons daarbij en maak ons ieder persoonlijk onderdaan van koning Jezus meer en meer. We staan er ook bij stil in deze dagen, dat hij kwam als koning der Joden. En dat betekent dat er ook een herinnering is aan het volk Israël dat nog steeds bestaat. En dan kunnen wij niet anders doen dan bidden dat de kloof tussen kerk en Israël overbrugd mag worden. Dat kerk en Israël samen leren die ene koning, Jezus, als Messias te erkennen. Zegent u al het werk dat gedaan wordt, juist ook in de relatie tot Israël. In dit verband bidden we ook voor het werk van deputaten kerk in Israël. Dat zij ook, waar ze ontmoetingen met Israël hebben, iets mogen laten doorkomen en mogen laten zien van het werk van Jezus, die onze koning is. We bidden, Heere, voor het volk Israël in al zijn bestaansvormen. We denken ook aan de staat Israël. We weten hoe ingewikkeld het allemaal daar is. Dan bidden wij voor Joden en voor alle volken die hen omringen. Voor Joden en Palestijnen en zoveel anderen om vrede. Om echte gerechtigheid in dat deel van het Midden-Oosten waar het steeds maar weer opnieuw zo is dat een vuurhaard oplaait. We bidden voor Syrië dat gekweld wordt onder een burgeroorlog waar wij machteloos op toezien. We bidden om leiders die een omkeer brengen. Om wereldleiders die ook echt leren omzien naar de nood van dat volk. We bidden, Heere, voor alle die waar ter wereld ook verkeren in conflicten. Waar mensen tegenover elkaar staan. Waar de relatie tussen mensen onderling ook verstoord is. En we weten dat het een gevolg is van onze schuld en zonde. En ook daarvoor bidden wij. Laat er ook daarvoor rond het kruis van Jezus een weg gevonden mogen worden naar een nieuwe gemeenschap. Waar mensen ook elkaar vinden, elkaar ontdekken. Dat over de grootste kloven en scheidingsmuren heen toch mensen elkaar de hand mogen leren reiken als verbondenen in u door het kruis van Jezus Christus. Laat uw kerk in deze wereld een duidelijk getuigenis mogen laten horen ten aanzien van hem die onze koning is. Geef dat ook aan de gemeente hier. Geef dat aan de ambtsdragers. Wij danken u, Heere, dat er weer ambtsdragers ook gekozen en benoemd konden worden door de kerkraad van de gemeente hier. U komt de lof daartoe, daarvoor toe, omdat u de koning bent die ook daarin uw kerk blijft leiden, dat er mensen aangewezen kunnen worden die een ambt kunnen vervullen. We bidden voor hen, voor zover ze nog niet een beslissing genomen hebben en een ja-woord gegeven hebben. We bidden voor hen om wijsheid, kracht en moed
En we vragen, geef dat als ze het ja-woord kunnen geven, dat ze het mogen doen, ziende op die ene koning die dienend in stilte zijn weg ging, maar wel vertrouwend op de geest van God. Zegent u de predikant, alle die een taak hebben in deze gemeente, alle die leiding geven. Wilt u ook in de komende week het werk dat we doen op stille posten zegenen, alles waarin getuigenis van u gegeven wordt, alles waarin we iets proberen te doen voor anderen, waarin we ook onder koning Jezus dienend willen bezig zijn, wilt u het zegenen. En ga dan met ons mee in de nieuwe week. Sterk ons bij al onze activiteiten in het arbeidsproces of in het vrijwilligerswerk. Gaat u mee, heren, en leer ons door alles heen toch uw koningschap voor ogen te houden, midden in deze wereld, ziende op hem die regeert. En dan zeggen ook wij, bij ons is koning, onze Heer, Jezus Christus. Amen. Nu vinden de collecten plaats en aansluitend daarop gaan we zingen uit Psalm 66, het vijfde vers uit de Nieuwe Berijming. zingen na de geloofsbelijdenis uit Psalm 118, vers 13 en 14 uit de oude berijming. Ook een psalm die gaat over het koningschap, zoals Israël dat van God beleden heeft. Spreek in uw en jouw hart deze woorden nu met mij mee. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven en neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag is hij opgestaan van de doden. Hij is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Heen gaan in vrede. Doe het biddend en ga naar huis als gezegende mensen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen. oordeel. Dat heb je niet zelf bij de, van je eigen oordeel moet gaan, maar God heeft een oordeel. Hè. Dat is natuurlijk ook zo'n punt. Ja. Ja. Nou, ik heb even Israël erbij aangehaald, want ik denk dat moet er ook eens een keer gezegd worden. Bij, hè?
Dat is te weinig gedaan.
Dat was te weinig gedaan, ja, precies. Ja. Ja, dat slijmen is zeker in de samenleving.
Was gesignaleerd, dan weet ik niet precies waar het was, maar in de derde kast staat een tas. Dus de tweede kast, we moeten even kijken in alle derde of tweede kasten waar de.
Hey, dit ding staat nog aan.
Karel.
Van Karel.
Van Karel, ja.
Karel Woutenband.
Ja. Dat is cool, jongen.
Leuk.
Alleen een zak. Niks erin.
Dat kan erin. Doe het maar open.
Kijk je? Ja, hierin.
Hierin, doe hier maar in. Dit is de bonnen, die wordt hierin, nee, die wordt hierin.
Oh.
Is nog een kaart. Nog een kaart. Waar neemt die dan?
Ja,
nog een kaart.
De kerk bezet.
Nee, ik wil gewoon de politie.
Politie. Wat afnoepje opeten?
Nee, ik mag hem niet, dus doe jij ook.
Zat hij erin?
Ja.
Voor de arme kindjes in Afrika?
Ja.
Ik weet niet dat we weten.
Maar
het
is
een
deurvoorziening.
Ja, maar het is gewoon Afrika. Het is in Afrika. Ja. Tijdens de kerk.
Oh, tijdens de kerk?
Ja.
Ja. Wie heeft dat gezien dan?
Wat is er gebeurd dan?
Ik was erin aan het trouwen.
Oh. Wat was er dan?
Oh ja, ik ben
hier. Nee, ga
blijven. Ja, blijven.
Hier is mijn sleutel.
Dat is mijn sleutel.
Ga even van de stoel af, je heen.
Is er ingebroken?
Niks is ingebroken.
Dat is zeker.
Wat bedoel je met inbreken?
Is er ingebroken?